Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad de volgende afkondigingen voor u. In verband met ziekte kon op de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag jongsleden geen ambtsdragersverkiezing plaatsvinden. De volgende vergadering van 3 november hopen we alsnog een verkiezing te houden. Aanstaande maandag is er catechisatie, dinsdagmiddag het bijbeluurtje voor de dorpsbewoners. Woensdagmiddag is er vijfkleurenclub, woensdagavond de vrouwenvereniging en vrijdagavond de tienerclub. En u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gaat vanavond over zondag 22 van de catechismus, waarin de laatste twee zinsneden van onze geloofsbelijdenis gesproken worden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Daarom zijn de psalmen op dat thema, op het eeuwige leven en de wederopstanding van het lichaam, gekozen. We zullen nu zingen van psalm 85 vers 2. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. En dan gaat het mij om die zin, zult ge uit de dood ons niet herleven doen. Ja, dat zal de Heere ons uit de dood weer doen opstaan. Psalm 85, het tweede vers. Na de geloofsbelijdenis zingen we van psalm 82, Het vierde vers, 82 vers 4, nadat we met elkaar het geloof beleden hebben met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanavond in het Nieuwe Testament. We hebben twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing uit Lucas 16 en de tweede uit 1 Thessalonicenzen 4. Beide gedeelten gaan over het leven na dit leven, na de dood. In Lucas 16 gaat het over, en daar kom ik in de preek ook uitgebreid op terug, over het tussenstation, de hemel. En 1 Thessalonicenzen 4 over wat er gebeurt na de wederkomst van de Heer Jezus, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus eerst Lucas hoofdstuk 16 en daar lezen wij van de versen 19 tot en met 32. Lucas 16, vers 19 tot 31 moet ik zeggen. Het heeft maar 31 versen dat hoofdstuk. En er was een zeker rijk mens en hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zekere bedelaar, met de naam Lazarus, die lag voor zijn poort vol zweren. En hij begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en zend Lazarus dat hij het uiterste, dat wil zeggen het topje van zijn vinger, in het water doopt en mijn tong verkoelt, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, gedenk dat jij je goed ontvangen hebt in je leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en jij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zei: Ik bid u dan, vader, dat u hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broers, dat zij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zei tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zei: Nee, vader Abraham, maar zo iemand uit de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Maar Abraham zei tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Dat is de eerste schriftlezing van Lucas 16. Wij bladeren nu door naar de brieven van Paulus. De eerste brief die hij aan de gemeente in Thessalonica geschreven heeft. 1 Thessalonicenzen 4. Waarvan wij lezen vers 13 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18. Daar schrijft Paulus aan de gemeente: Doch broeders, ik wil niet dat u onwetend bent aangaande degene die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Christus, of dat Jezus gestorven is en opgestaan, zo zal ook God degene die ontslapen zijn, die gestorven zijn, wil dat zeggen, in Jezus, wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord van de Heere, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heere, niet zullen voorkomen, dat wil zeggen dat we niet hen voor zullen gaan, degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen samen met hem opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Tot zover de schriftlezing van vanavond. We gaan samen bidden en we willen dankzeggen met de heer Van der Beukel. Die is afgelopen week geholpen aan staar en die operatie is geslaagd. We willen ook dankzeggen met de heer en mevrouw Van Koppen. De heer Van Koppen mocht deze week weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We willen ook voorbeden doen voor Gert-Jan Kloos. Die gaat voor zijn studie 4 maanden naar Tel Aviv, waar hij hoopt te verblijven en te studeren. En deze week is er ook de 5 Kleuren Club. Laten we samen bidden, gemeente. Heere, dank u dat we op deze zondag voor de 2e keer in de kerk mogen zijn. Op deze zondag waarin u blijkbaar met uw gemeente voor heeft om ons allemaal te doen nadenken over de toekomst die nog voor ons ligt. Vanmorgen ging het ook over de eeuwigheid. En dat koninkrijk, Heer Jezus, wat u voor een ieder die in u gelooft bestemd heeft. Daar heeft u ons verteld over het plan met de wereldgeschiedenis, wat van eeuwigheid al vast lag. Maar wat u nu aan het uitrollen bent en waar wij getuigen van mogen zijn in deze tijd en waar wij verwachting van mogen hebben voor de toekomst. En dan gaat het vanavond, Heren, over de persoonlijke toespitsing daarvan. Welke hoop we nu persoonlijk hebben. Voor ons leven, als het moment komt dat we de laatste adem zullen uitblazen. En Heren, wij weten geen van allen op welk moment dat zal zijn. Dat kan hier tijdens deze kerkdienst zijn. En het kan ook nog 50 jaar duren of nog langer. Dat alles, dat ligt vast in uw raad. Als het onze tijd is, dan zegt u dat het einde is van ons leven. En dan neemt u terug wat u geschapen had. Maar hoe dan ook, Heren. Het gaat voor ons nu, die nog in het heden der genade zijn, om ons daarop voor te bereiden. Om verzoend te worden met de Heer Jezus Christus. Om ons vertrouwen op Hem en op Hem alleen te stellen. Omdat Hij ons onderwijst in de dingen van de eeuwigheid. Heer Jezus, U bent als enige vanuit de hemel naar de aarde gekomen. Om ons in die dingen te onderwijzen. En geef dat we onze harten daarop mogen richten. Ja, geef, Heer, dat we vanuit dat onderwijs iets mee mogen nemen. Ja, dat we misschien dingen die voorheen voor ons onduidelijk waren, dat die duidelijk mogen worden. Maar bovenal ook dat vanuit het begrijpen van wat uw woord over deze dingen leert, onze hoop, onze verwachting en ons vertrouwen in u aangewakkerd mag worden. En dat we, zoals de apostel het zegt, met die dingen elkaar ook mogen vertroosten. Want er gebeurt nogal wat in de levens aan deze kant van de dood, Heren. We worden geconfronteerd met allerhande lijden, met allerhande problemen. Ja, we zien het als we ouder worden van heel dichtbij. En ons eigen lichaam. Dat een lichaam is waarvan Paulus zegt dat is het lichaam van deze dood. En waarvan die het uitroept. Wie zal mij verlossen van dit lichaam? En dan mag die er bij uitroepen. En ik dank God. Door Jezus Christus. Heer Jezus, u bent niet alleen maar een verlosser van onze ziel. Maar u bent ook een verlosser van onze lichamen. U geeft niet maar een halve verlossing. Maar een volledige verlossing. Van heel ons wezen. Van alles wat we zijn. En dan zijn we misschien nog jong en dan merken we daar niks van. Dan zijn onze lichamen zijn nog vol energie. En we kunnen voor ons gevoel alles aan. Maar dan komt voor ons allemaal een tijd dat we het gaan merken. Dat dit leven eindig is. En misschien is er al iemand die nog jong is, maar die aan een sterfbed heeft gestaan. En die gezien heeft hoe het leven aftakelt. O Heren, wat is het dan nodig? Dat we niet alleen maar met onze ziel, maar ook ons lichaam aan u toevertrouwen. In de hoop. In de verwachting. De zekerheid. Dat u dit lichaam van ons eens zal verlossen. Ja, Heren, wakker het aan bij ons. Geef ons een nieuw zicht erop. Geef ons verwachting. Geef ons vreugde. Dat we iets van dat eeuwige leven vandaag al mogen proeven. Doordat u het voor ons, voor onze ogen uitschildert. O Heilige Geest, wilt u mijn stem vanavond daar ook toe gebruiken om die dingen uit te leggen. Die dingen die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat er in geen mensenhart is opgekomen. Heer, wie is tot deze dingen bekwaam om daarover te spreken? Geef dat alles mag zijn naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En Heere, zo mogen we u danken. Dat u in de toekomst onze lichamen zal verlossen. Maar ook dat u in het heden al zoveel dingen, zoveel wetenschap hebt gegeven. Waardoor er ook verlichting van het aardse lijden mag zijn. En zo danken we u met de heer Van der Beukel dat hij de staaroperatie deze week gehad heeft en dat het geslaagd is. En we danken u ook, heren, met de heer Van Koppen, die na bijna 2 weken in het ziekenhuis te zijn geweest weer thuis mocht komen. En dat alles uiteindelijk meeviel waar gevreesd werd dat er misschien van zijn lichaamsdelen dingen afgezet moesten worden. Het is allemaal niet nodig gebleken door die verkeerde inschatting in Dirksland. We danken u dat hij weer thuis mocht komen en we bidden u dat hij nog tijd mag hebben samen met zijn vrouw. En tijd, heren, om u te zoeken en ook u te vinden. Want u laat zich toch vinden door een ieder die u zoekt. Heren, we dragen aan u op, Gert-Jan Kloos, als hij deze week met het vliegtuig naar Israël zal gaan om daar voor zijn opleiding een tijd te studeren. Heren, wees u hem nabij, geeft dat hij daar veel mag leren als het gaat om zijn studie. Maar het is ook wel een hele bijzondere plek waar hij mag zijn. Daar in Tel Aviv. En het zou ongetwijfeld meer dan alleen Tel Aviv zijn wat hij zal zien. Hij mag 4 maanden verblijven in het land, Heer Jezus, waar u hebt rondgelopen. Heer, geef dat hij daar zijn ogen ook de kost mag geven en op een nieuwe manier naar de dingen mag kijken die in uw woord beschreven worden. En dat het ook een geestelijk rijke tijd zal zijn. Wilt u hem beschermen, hem omringen? Want we weten ook van de gevaren die daar in dat land zijn. Wie het nieuws daarover volgt, weet dat het niet zomaar een plek is, maar een plek waar mensen tegen elkaar opstaan en waar geweld is. Heren, bescherm hem daartegen. En zo mogen we hem samen met zijn gezin aan u opdragen en aan u overdragen. Heren, we bidden nu voor de 5 Kleuren Club. Aanstaande week mogen de deuren van de kerk weer open gaan voor de kinderen. En gisteren bij de tuintjesmarkt mochten er ook weer heel wat uitnodigingen verspreid worden. Ook onder mensen die normaal niet bereikt worden hier in het dorp. Omdat ze een nee-nee-sticker op de brievenbus hebben. Nu hebben ze een flyer in handen gekregen en een persoonlijke uitnodiging. Geef dat die kinderen ook zullen komen, heren. En dat die kinderen het evangelie mogen horen. En dat ze erin mogen geloven. Ja, heren, red dit dorp. Herstel deze gemeente, de gemeentenissen waard en de gemeentes eromheen, heren, zoveel zijn weggedreven bij uw woord. Die komen wel in de kerk met de verwachting op een zaterdag dat er oude rommel wordt verkocht. Maar op de zondag, waarin de dingen van eeuwigheidswaarde worden verkocht, waar je niks voor hoeft te betalen, zijn ze er niet. Heren, alsjeblieft, trek ze erbij. Geeft u dat deze gemeente zo mag groeien van buitenaf. Van mensen die er met vragen zitten over het eeuwige leven. Dat ze hier het antwoord mogen vinden van u, Heer Jezus. Gedenk ons zo allen. Geef ons een goed uur. Ja, wees zelf in ons midden. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan ons voorbereiden op de preek met het zingen van Psalm 49, de versen 1, 3 en 6. Psalm 49, vers 1, 3 en 6. We zingen straks naar de preek van Psalm 16, vers 5 en 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen. En ook zal mijn vlees, mijn lichaam, thans afgesloofd, ten spijt van de vijand, in de grafkuil zeker wonen. Psalm 16, vers 5 en 6 als antwoord op de prediking. Vandaag is aan de orde zondag 22 van de catechismus. Bij de voorbereiding kwam ik daarvan een hertaling op het internet tegen. Ik dacht, hebben ze nou de catechismus ook al hertaald? Maar mij trof in die hertaling de eenvoud en de diepte van de woorden. Dus ik ga daar geen gewoonte van maken, maar ik ga dat op die wijze vanavond zeggen zoals het in die hertaling van de catechismus staat. En u kan gewoon meelezen in uw bijbeltje met de normale catechismus zoals we die gewend zijn. En u zal merken, het staat er precies zo. Er is niks weggelaten. Welke troost, vraag 57, haal je uit de opstanding van het lichaam? En dan luidt het antwoord, na dit leven wordt mijn ziel direct tot Christus, het hoofd van het lichaam, opgenomen. En ook mijn lichaam wordt straks door Christus opgewekt. Het wordt weer één geheel met mijn ziel. En het wordt hetzelfde als het verheerlijkte lichaam van Christus. Vraag 58. Welke troost haal je uit het artikel over het eeuwige leven? Het antwoord luidt dan, ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart. En na dit leven heb ik deel aan de volledige zaligheid, die niemand ooit heeft kunnen bedenken, zien of horen. Dan zal ik God eeuwig eren. Tot zover de catechismus. Het thema vanavond is toekomstverwachting voor lichaam en ziel. Toekomstverwachting voor lichaam en ziel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb vorige maand met heel veel belangstelling die gebeurtenissen gevolgd rondom het overlijden van Queen Elizabeth van Engeland. Er gingen hele indrukwekkende beelden, tenminste zo heb ik dat ervaren, de hele wereld over. Het viel mij op, een van de commentators die zei dat de draaiboeken al decennia lang klaar lagen en dat die telkens weer geüpdate werden voor het geval de Queen zou sterven. En ontzettend veel mensen waren betrokken bij die plannen die in werking zouden treden op het moment dat Elizabeth II haar laatste adem zou uitblazen. En we hebben het allemaal kunnen zien wat die plannen waren, van minuut tot minuut, vanaf het moment dat ze overleed tot het moment van haar begrafenis in St. George Chapel in Windsor Castle. En ik bedacht me, ja, wat gebeurt er eigenlijk met ons als wij onze laatste adem uitblazen? Heeft u al eens bij die vraag stilgestaan? Kunnen we natuurlijk denken aan de dingen rondom het levenseinde en onze begrafenis. Het is heel goed als je die dingen vastlegt. Al meer dan eens heb ik in de afgelopen jaren gehoord dat vanuit zorgpersoneel die thuis aan huis kwam, gehind werd op euthanasie. Als er sprake is van lijden op het sterfbed. Het is voor een christen in deze tijd enorm belangrijk om vast te leggen dat je dat niet wil. En laat dat alsjeblieft niet op het moment zelf aankomen. Ook dat is heel belangrijk om met je nabestaanden te bespreken en vast te leggen. Net als die zaken zoals je dat wil laten gaan op je begrafenis en de rouwdienst overigens. Je bewijst de mensen die achterblijven er een hele dienst mee als je die dingen vastlegt en vooraf bespreekt. Zomaar even een paar pastorale opmerkingen die ik toch wil maken, omdat ik merk dat het lang niet altijd goed geregeld is. En dat heeft soms hele vervelende gevolgen tot familieruzies rondom een doodskist aan toe. Maar daar gaat het vanavond niet over. Vanavond gaat het over de vraag, wat gebeurt er in geestelijke zin als je je laatste adem uitblaast? Kijk, en wat er met het lichaam gebeurt, dat kunnen we allemaal zien. Maar wat gebeurt er met je ziel? Misschien heb je daar nog nooit bij stilgestaan, jongeren. En misschien wil je er ook helemaal niet aan denken. Dat komt allemaal later wel. Maar je weet niet of dat later er komt. Misschien heb je wel aan een sterfbed gezeten. En heb je je opa of je oma zien sterven. En dan kan die vraag zo levensgroot op je afkomen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waar is hij of zij nu? Want het moment dat iemand gestorven is, dan merk je dat. Het leven is weg uit het lichaam. Maar wat gebeurt er nu met de geest, met de ziel van die persoon? En of je die vraag nu wel of niet onder ogen wil zien, we komen allemaal eens voor dat moment te staan. Dat we zelf onze laatste adem gaan uitblazen. Wat gebeurt er dan met je? En waar ben je dan? Er zijn mensen die zeggen, dan gebeurt er niks. Dood is dood. De dood is het einde, daarna is er niets meer. Daar heb ik me niet heel erg verdiept in de statistieken, maar ik heb de indruk dat de visie dat er niets is na de dood over zijn hoogtepunt heen is en langste tijd wel heeft gehad. Veel mensen zoeken juist naar een antwoord op die vraag. Wat gebeurt er nu hierna, na dit leven? Twee opvallende voorbeelden daarvan. Er zijn de afgelopen jaren veel boeken over geschreven. Verhalen die ook weer verfilmd zijn. Misschien wel eens gehoord van die film of het boek Heaven is for Real, de hemel bestaat echt. Uit 2011, waar het gaat over een vierjarige jongen die beweert dat hij is geweest in de hemel tijdens een operatie, een levensbedreigende operatie, toen een gesprongen blinde darm bijna zijn leven kostte. Tijdens die operatie was hij in de hemel. Die vierjarige jongen die vertelt zijn belevenissen aan zijn vader en die heeft er een boek over geschreven. Hij ontmoet daar in de hemel onder andere zijn opa, maar die opa die was al 30 jaar daarvoor overleden, heeft dat jochie van 4 nooit gekend. Maar hij kon hem beschrijven. Hij kwam er een oude zusje van hem tegen die in de baarmoeder overleden was. Hele bizarre situaties komen er ook in voor. Dat hij daar in de hemel vleugels heeft, maar hij is helemaal niet tevreden met die vleugels. Die zijn veel te klein, vindt hij. Er is heel veel kritiek op dat boek gekomen, terecht ook. Want wat die jongen beschrijft is niet bijbels. Veel van dat dingen. Maar het boek, dat is, en de verfilming, dat waren bestsellers. Het is een voorbeeld van de interesse die mensen hebben in het leven na de dood. Een ander voorbeeld waar ik aan moest denken, toen ik nog aan de Vrije Universiteit studeerde, toen was er een promotie. Iemand die promoveerde. Promoveren jongeren, dat is dat iemand een heel uitgebreid en een grondig onderzoek doet, waar professors met je meekijken, of je dat onderzoek wel goed genoeg doet. En dan moet je een boek schrijven en de bevindingen van dat boek gaan verdedigen voor allemaal wetenschappers. In een hele officiële ceremonie. Nou, er was zo'n promotie over de vraag, hoe zit het met bijna doodervaringen? Dat was een man die heeft allemaal interviews gehad met mensen die hebben meegemaakt dat het stervensproces al begonnen was. En die mensen die zien iets. Een tunnel, een licht aan het einde van de tunnel, een poort. Maar het wordt toch weer teruggedraaid. Ze beschrijven het alsof ze weer teruggetrokken worden het leven in. Het is blijkbaar zo'n actueel onderwerp dat iemand daarop mag promoveren, daar jarenlang ook geld voor krijgt om daar een studie over te doen. Er is dus heel veel interesse in de vraag, wat gebeurt er met je na dit leven? Niet alleen maar in de populaire literatuur, zoals dat boek, maar ook in de wetenschap. Wat gebeurt er met je vlak nadat je gestorven bent? Hoe kom je nou aan betrouwbare informatie? En hoe weet je nou zeker of dat echt gebeurt? Wat er echt gebeurt? Nou, daarvoor moet je naar de Heer Jezus. Want de Heer Jezus die zegt in Johannes 3, vers 13. Niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Nou, daar heb je gelijk een aanwijzing als het gaat om die bijna doodervaringen van mensen. De Heer Jezus zegt, niemand is naar de hemel opgevaren dan de Zoon des Mensen. Dat is hele duidelijke taal. Hebben die mensen dan niets meegemaakt? Zijn dat allemaal verhaaltjes die ze zelf verzonnen hebben? Nee, ze hebben het wel degelijk meegemaakt. Maar wat ze hebben meegemaakt kan niet de hemel zijn. Het moet iets anders geweest zijn. ik zelf acht het niet onwaarschijnlijk dat ze gezien hebben, dat ze en gevoeld hebben, dat ze onderweg waren naar de hemelpoort. En naarmate ze dichterbij kwamen en het licht daar van achter die hemelpoort zagen, dat dat natuurlijk ook geweldig mooi is. Maar de Bijbel die leert ons dat er mensen bij die hemelpoort aankomen en daar verwachten om binnen te gaan, maar niet binnen mogen gaan. Ik denk dat de bijna doodervaringen te verklaren zijn met het feit dat ze onderweg waren naar de poort, maar onderweg nog teruggehaald werden. De vraag is dan natuurlijk niet of wij veel mensen die zeggen, oh, ik ben niet meer bang voor de dood, want het was allemaal geweldig. Maar de vraag moet gesteld worden, maar weet je ook dat je de poort inkomt? Want hoe erg moet het zijn dat als je het licht gezien hebt, de heerlijkheid en glans daarvan hebt meegekregen en vervolgens afgewezen wordt. Weggestuurd wordt. Nou, dat even als een zijdelingse opmerking over die bijna doodervaring. Maar als we betrouwbare informatie willen hebben over wat er gebeurt als ons leven hier op aarde eindigt, dan moeten we bij de Heer Jezus zijn, want Hij zegt, ik ben de enige die naar de aarde is neergedaald die in de hemel was. En dan heeft de Heer Jezus ons heel veel te vertellen. Hij geeft in de evangelie van allerlei details. En een voorbeeld daarvan is natuurlijk Lucas 16. Daar hebben we gelezen wat er gebeurt als iemand sterft. En dan wordt het meteen duidelijk dat niet met iedereen hetzelfde gebeurt als die sterft. Het gaat daar om twee personen, een rechtvaardige, een gelovige en ook een goddeloze, een ongelovige. Beide blijven voortleven na de dood. Van beide blijft het lichaam na de dood op de aarde achter. Van de rijke man lezen we zelfs wat er met zijn lichaam gebeurt. In vers 23 staat, en de rijke stierf ook en hij werd begraven. Het lichaam blijft op de aarde achter. Wat dat betreft geen verschil tussen die rijke man en die arme Lazarus. Maar de ziel van die twee personen, die leeft voort. Lazarus, gedragen door de engelen, naar de schoot van Abraham. En de rijke man in de hel, waar hij vreselijke pijnen leidt. Jezus laat hier heel duidelijk zien wat er gebeurt en ook wat er niet gebeurt. Er is geen zielenslaap. Dat iemand buiten bewustzijn is en slaapt als hij overleden is. En dat mensen zeggen tegen overleden rust zacht. Maar die ziel heeft geen rust. Die is of in de hemel, in de eeuwige vreugde, of in de hel, in de eeuwige pijniging. Er is ook geen vage vuur. Dat is een verzinsel van de Rooms-Katholieke Kerk ten tijde van de middeleeuwen. Om het kerkvolk bang te maken, geld afhandig te maken. Smerige marketingtruc. Nee, wat dan wel? De Heer Jezus vertelt ons in de gelijkenis dat na de dood de ziel of naar de hemel gaat of naar de hel gaat. Hebreeën 9, vers 27 zegt dat ieder mens eenmaal moet sterven en daarna volgt het oordeel. Daar zit niks tussen. Na het sterven wordt direct het oordeel gegeven. Hemel of hel. Dat is dus het eerste wat de Heer Jezus zegt. Dat wij ons bewust moeten zijn wat er gebeurt na het sterven. En we lezen ook dat we volkomen bewust zijn van waar we dan zijn. Je bent of in de hemelse vreugde. Aan tafel met Abraham, Isaac en Jacob. Of in de helse pijn. Dat is het tweede. En het derde. Wat de Heer Jezus zegt met deze gelijkenis. Er is geen verandering meer mogelijk. De beslissing waar je zal zijn valt niet daarboven. Maar die valt hier beneden. De beslissing valt niet bij de hemelpoort. Alsof daar het nog even bepaald moet worden hoe het zit. Nee, het valt hier op aarde. Naar aanleiding van de vraag, wat heb je gedaan met het evangelie? Wat heb je gedaan met de Heer Jezus? Deze gelijkenis in Lucas 16 die beschrijft als het ware een tussenstation. De hemel is niet de eindbestemming. Het is een tussenstation en het eindstation dat is het koninkrijk van God. Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar totdat dat koninkrijk op aarde zichtbare gestalte krijgt, is er sprake van een tussenstadium. Dat als we sterven, dan blijft ons lichaam hier op de aarde achter. Terwijl onze ziel naar de hemel gaat. Terwijl ons lichaam vergaat, wordt de ziel verlost. Ja, maar hoe zit dat dan? Want we leren toch juist dat ook ons lichaam verlost wordt. Is dat niet wat ook in zondag 1 wordt gezegd? Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik, en daar begint het mee, met lichaam en ziel, beide in het leven en in het sterven, het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Lichaam en ziel. En we hebben het gelezen met zondag 22. Daar begint het ook met de ziel. Dat niet alleen, of niet, oh, daar begint het ook alleen met, ook met het lichaam. Dat niet alleen mijn ziel, dat is de bijzin, na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt wordt. Wees goed wat er staat, opgewekt wordt. Er zijn ook nu in de hemel nog talloze zielen van mensen, waarvan de lichamen nog moeten worden opgewekt. Johannes heeft die zielen gezien. Dat mag u wel mee opzoeken in Openbaring hoofdstuk 6. Dat is heel vreemd. Wij zijn gewend dat je lichamen ziet en de ziel, daarvan zeggen we, nee, dat ziel die kan je niet zien. Maar Johannes kreeg ze wel te zien. Openbaring 6, vers 9 tot 11. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde, ik kijk verkeerd, ik zit in 7 te lezen, ik denk, dit gaat niet goed. 6 vers 9, excuus. En toen het vijfde zegel, toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar, nu komt het, de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. En zij, die zielen, die riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan degenen die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Johannes die ziet de zielen van hen die geslacht waren, de martelaars. Je vraagt je af, zou Johannes ze herkend hebben? In ieder geval heeft Johannes die martelaars gekend. Alle apostelen, behalve hij, zijn in de marteldood gestorven. Johannes wist dat het de zielen waren van degenen die omwille van het woord geslacht waren. Net zoals die rijke man Lazarus herkende in de hemel. Terwijl Lazarus zijn lichaam nog op de aarde was, zo herkent Johannes de zielen van hen die geslacht zijn omwille van het woord. En ze moeten nog een korte tijd rusten. Kortom, de Bijbel leert dat er een tussenstation is waar de zielen van de lichamen gescheiden zijn. De hemel, daar zijn de zielen van de gelovigen. De hel, daar zijn de zielen van de ongelovigen. Beide zijn een tussenstadium. En u hoort het goed, de hel is ook een tussenstadium. Want in dit leven zijn de goddelozen al geestelijk dood. We komen allemaal geestelijk dood ter wereld. Dood in de zonde en de misdaden. Waarin wij alle voorheen gewandeld hebben, zegt Paulus in Efeze 2. Geestelijk dood. En als daar geen verandering in komt door het geloof in de Heer Jezus, dan blijft de ongelovige dood. En bij het sterven, dan kom je, en het is niet oneerbiedig bedoeld, maar dan kom je in een nieuw level. Een degradatie. Het lichaam dat eerst leefde, dat is nu ook gestorven. En dat daalt af naar het graf. Maar de ziel die daalt af naar de hel. De ziel die eerst nog op de aarde was, verenigd met het lichaam, nu gescheiden van het lichaam naar de hel. In Johannes 3 zegt de Heer Jezus het zo: wie niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Dat wil zeggen, de toorn waaronder de ongelovige geboren is, die wordt niet weggenomen door genade, maar die vindt zijn eeuwige voltooiing. En de hel is daarin een tussenstation. De hel, daar is de ziel het, die de toorn van God ervaart. Maar ook de goddeloze, die zal eens worden opgewekt. Op de jongste dag, dan zal het lichaam en de ziel verenigd worden. En die zullen dan samen verenigd de toorn van God ervaren, waar het lichaam nu nog rust in het graf. Voor de gelovigen ligt dat anders. Als u in Christus gelooft, dan mag u hoop hebben voor uw lichaam. Dat is ook wat je beleidt als je in Christus gelooft. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Dat wil zeggen in de wederopstanding van mijn lichaam. De catechismus legt dat nog verder uit. Het is niet alleen maar mijn ziel die gered wordt, daar begint het mee. Maar ook, en dan zegt het, staat het er heel mooi, dit mijn vlees. Alsof degene die hier antwoord geeft staat te wijzen, dit lichaam van mij. Dit lichaam van mij, dat zal straks door de kracht van Christus opgewekt worden. En dan wordt dat lichaam dat opgewekt is weer verenigd met mijn ziel. Ze zijn nu door de dood nog een tijdje van elkaar gescheiden. Maar het wordt straks weer samengebracht. Hoe? Door de kracht van Christus opstanding. Met diezelfde kracht waarmee de Vader hem uit de dood heeft opgewekt, wordt mijn lichaam opgewekt en ontvang ik een nieuw verheerlijk lichaam. Ja, en waarom worden onze lichamen dan niet direct vernieuwd als we tot geloof komen? Waarom moet dat allemaal, dat hele tussenstationverhaal in de hemel? Nou, God heeft in zijn wijsheid bepaald dat dat gedeelte van de verlossing van mijn lichaam, pas op het allerlaatst, op de laatste dag van de geschiedenis wordt uitgedeeld. Er zijn dingen die als we tot geloof komen, direct door hem worden uitgedeeld. Vergeving van de zonde, de Heilige Geest die in je komt wonen, de vrede met God, de vrije toegang tot God in de gebeden. We mogen tot God naderen door de Heer Jezus Christus. Maar dat vernieuwde lichaam, dat heeft de Heer Jezus al wel voor ons verdiend, maar dat bewaart hij nog even een tijdje. Dat krijgen we pas later. Hij bewaart dat nieuwe lichaam voor ons. Ja, en we moeten daarin ook de Heer Jezus eerst volgen. Want ook hij moest eerst het graf in. Voordat zijn lichaam opgewekt werd. Voordat hij dat opgewekte, dat verheerlijkte lichaam kreeg. En zo moeten wij ook, om opgewekt te worden, om het verheerlijkte lichaam te krijgen, eerst het graf in. Net als Christus en net als die tarwekorreltjes waar we het vaker over gehad hebben, eerst de aarde in moeten. Nu hebben we nog een vernederd lichaam, zoals Christus een vernederd lichaam had voor zijn opstanding. Een lichaam wat kon lijden, wat pijn kon hebben, wat ziek kon worden en wat aan de dood onderheven was. Maar straks hebben we een verheerlijk lichaam zoals Christus het na zijn opstanding heeft. De dood heeft maar tijdelijk grip op ons lichaam. En daarom kan Paulus het uitroepen in 1 Korinthe 15 vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Roept u het met hem mee uit als u van deze dingen hoort? Door het geloof in Christus heb ik toekomstverwachting voor mijn lichaam. Is de dood een manier, de manier om iets beters te verkrijgen? Want de dood is het begin van mijn nieuwe leven. En van mijn nieuwe lichaam. Via het lijden en via de dood, door het graf heen ontvang ik de heerlijkheid. Door het geloof in Christus hoef ik niet meer bang te zijn voor de dood. De dood is de overgang van de ziel naar het leven. De verlossing van het sterfelijke lichaam, dat komt straks en dat verwacht ik straks. Dat is het einde van het graf. Als mijn graf weer open gaat, dan ben ik vrij van de slavernij van het lichaam. Dat nog steeds nu nog bevlekt is onder de macht van de zonde en de dood. Maar hoe zit het dan in die tussentijd? Hè? Zijn die sterfelijke lichamen van ons nutteloos? Wat heb je in die tussentijd aan ziekte, aan lijden en aan sterven? Heeft dat allemaal wel zin? Waarom moeten we dat nog doorstaan? Ik denk dat dat niet zinloos is. En de Bijbel leert dat ook niet. Want onze ziekte, onze zwakheid, al onze kwalen, die herinneren ons ergens aan. Waaraan herinneren die ons? Dat wij stof zijn. Psalm 103. Dat wij stof van jongs af zijn geweest. En daarom leren we daardoor om niet hoogmoedig te zijn. Om niet te hoog van onszelf te denken. En juist je lichamelijke zwakte. Waar Paulus het heeft over de doorn in het vlees. De doorn in zijn lichaam. Wat het was. Daar wordt natuurlijk over gegist, dat weet u wel. Maar door die zwakte werd hij geestelijk sterker, omdat hij het meer van Gods genade ging verwachten. Onze ziekte, onze zwakheid herinneren ons er ook aan dat het in dit leven allemaal maar tijdelijk is. En dat we daarom ook niet al onze liefde en energie in dit tijdelijke leven moeten stoppen. Ja, wordt er gezegd, je moet uit het leven halen wat erin is, want leven is maar kort. Nee, juist niet. Je moet niet opgaan in dit leven, want het is allemaal maar tijdelijk. En nog een reden waarom ziekte en zwakheid, waar die ons aan herinneren. Die herinneren ons eraan dat we onszelf ook met ons lichaam, met onze zieke lichamen, aan de Heere toe vertrouwen die ons zal verlossen. En we bidden tot hem om genezing. En als het geen genezing wordt, dan bidden we om verlossing van ons lichaam. En één van die twee wordt altijd verhoord. Als het geen genezing is, dan is het wel verlossing van ons lichaam. En nog een reden waarin ons zwakke lichaam, waar dat ons telkens weer aan herinnert. Paulus gebruikt de aftakeling van ons lichaam als een beeld voor de heiligmaking. Hij zegt, de oude mens, mijn zondige ik, mijn egoïstische gevallen natuur, moet steeds meer sterven. Moet steeds meer aftakelen. Moet gekruisigd worden met Christus. Men de nieuwe mens, de wedergeboren ik, niet dat egoïstische ik, maar die ik die op Christus is gericht, die moet opstaan. Onze sterfelijke lichamen herinneren ons dus aan allerlei dingen. Aan dat we nederig behoren te zijn, dat we loskomen van dit tijdelijke leven. Dat we onszelf ook met ons lichaam toevertrouwen aan de Heere. En ze leren ons de heiligmaking. En wat betekent dit nou over hoe we naar onze lichamen moeten kijken? Nou, we moeten onze lichamen dus wel behandelen met heel veel respect. Tijdens ons leven en na dit leven. Ons lichaam is niet maar een verpakking. Zoals je de verpakking van een pak melk na het drinken van de melk als het ware of die weer weggooit. Zodat je zegt, nou de ziel, als de melk op is, als de ziel is weg, kan de verpakking ook wel weg. Nee. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, zegt Paulus. Wat doe je met Gods tempel? Waar gebruik je je lichaam voor? Je kan daar niet doen met die tempel wat je zelf maar wil. Kan je maar niet vervuilen. Daar mag je niet mee prutsen met allerlei experimenten of zo. Nee, je lichaam is van de Heere. Dus daar ga ik heel zuinig mee om. Een christen gaat ook met respect om met het lichaam van een overledene. Daarom begraven we. Gaan we achter Christus aan. In navolging van Christus die ook begraven werd. Die sterft en begraven wordt als een graankorrel in de verwachting naar het nieuwe leven. En hoe zit het met dat vernieuwde lichaam? Hoe ziet dat er dan uit? Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Ja, ik denk dat we dan alleen maar kunnen gaan nadenken over het lichaam van de Heer Jezus. Want dat is als het ware een blauwdruk van dat nieuwe lichaam. Een ontwerp. Na zijn opstanding had de Heer Jezus een vernieuwd lichaam, een nieuw lichaam. Het had alle kenmerken van een lichaam zoals wij dat kennen. Je kon het aanraken, dat lichaam kan eten, dat lichaam kan drinken. Dat lichaam dat is onderhevig aan de natuurwetten, aan de zwaartekracht. Het nieuwe lichaam, dat is niet een geest of zo, een spook waar je doorheen grijpt. Het is ook geen engel. Engelen hebben vleugels, dat zijn kenmerken die niet bij ons lichaam horen. Nee, het is een mens zoals God het bedoeld heeft. Het lichaam van Adam van voor de zondeval, maar dan nog beter. Ja, Jezus had een lichaam met armen en benen en ogen en oren. Eenzelfde soort lichaam en toch een ander lichaam, want er ontbreken dingen aan. Wat ontbreekt eraan? Ziekte. Het lichaam heeft wel zenuwen, maar die zenuwen die geven geen pijnsignalen meer door. Er is geen verval meer in dat lichaam. Er zijn geen spieren die steeds zwakker worden. Dat lichaam kent geen ouderdom meer. Geen grijze haren en rimpels. Ja, en uiteindelijk is er ook herkenning van die lichamen. Maar op een andere manier dan dat we dat nu gewend zijn. Niet aan de lichamelijke kenmerken van deze kant van de opstanding herkennen we elkaar. Kijk maar naar Maria Magdalena, na de opstanding ziet ze de Heer Jezus en ze denkt het is de tuinman. En weet je wat jongens en meisjes, ze had nog gelijk ook. Hij was de tuinman, want hij kwam om de schepping te herstellen na zijn opstanding. Maar zij herkenden hem niet als de tuinman met een hoofdletter. Wanneer herkenden ze hem? Toen de Heer Jezus haar naam noemde. En toen stond ze nog met de rug naar hem toe ook. Toen herkenden ze hem. Het was een diepere geestelijke herkenning. Niet het lichaam herkennen, maar jou echt kennen. En je gekend weten. Zo'nzelfde soort gebeurtenis gebeurt bij de zee van Tiberias, waar 7 discipelen gaan vissen. De Heer Jezus staat aan de kant. Hij is de persoon die daar vraagt, jongens, hebben jullie nog wat te eten? Ze herkennen hem niet. Geen lichamelijke herkenning. Wanneer herkennen ze hem wel? Als dat net vol zit met de vissen, dan zegt Johannes, het is de Heer. En dan is het Petrus die bij het horen van die naam Heer denkt, ja, hij heeft gelijk. En hij gaat het water in naar de Heer Jezus toe. Er is herkenning in het eeuwige leven. Daar ben ik heilig van overtuigd. We zullen elkaar werkelijk kennen. Maskers vallen weg. Dat is allemaal niet meer nodig om jezelf te beschermen, jezelf anders voor te doen. Je hoeft je niet meer te verbergen vanwege schaamte. Je hoeft geen make-up meer op te doen om dingen weg te werken, want al dat verval, dat is er niet meer. Je hoeft jezelf niet meer anders voor te doen dan je bent. Het zal weer zo zijn als in het paradijs. Het vernieuwde lichaam is een lichaam zoals het was in het paradijs, maar dan nog veel beter. Over het paradijs gesproken, was dat ook niet wat de Heer Jezus zei tegen de moordenaar aan het kruis? Heden, vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is een geweldige boodschap voor mensen die sterven. Vandaag zal je met mij in het paradijs zijn. Dan hebben we het over het eeuwige leven. Het paradijs, 12e artikel van de geloofsbelijdenis. Het is een geweldige vreugde om terug te zijn in het paradijs. Ja, de Heer Jezus zegt tegen de moordenaar er wat bij en dat is het allereerst het belangrijkste. Je zal niet zomaar in het paradijs zijn en je zal met mij in het paradijs zijn. De Heer Jezus is er. Dat is de grootste vreugde. En Paulus die heeft er heel veel over nagedacht en heel veel over gepreekt, maar ik denk ook heel veel zelf over nagedacht. En dan zegt hij tegen de gemeente van Filippi in Filippenzen 1, ik zou wel op de aarde willen blijven om de gemeente te dienen. Maar het is voor mij veel beter om met Christus te zijn. Dat is mijn grootste vreugde. Om met de Heer Jezus te zijn. Om voor altijd bij hem te zijn. Om nooit meer van hem gescheiden te zijn. Het eeuwige leven, dat is het. Dat is eeuwig bij de Heer zijn. Hij die het paradijs voor ons geopend heeft. Hij die het was niet toevallig. Die door Maria als de tuinman herkend werd. Hij is de tuinman. Degene die de nieuwe aarde voor ons gereed maakt. En wat doen we daar in dat eeuwige leven, in dat paradijs? Jongeren, je moet niet denken dat je daar in een of andere grote kathedraal op marmeren bankjes psalmen loopt te zingen. Ben je mal? En of dat je allemaal een appartementje heeft en elk appartementje precies hetzelfde als het ander, maar net even iets anders ingericht. Andere tegeltjes, andere gordijntjes, die mag je zelf uitkiezen. Wel mooi, maar niet heel persoonlijk. Wel nee. Het is het paradijs. Zoals het was in het begin en nog beter. Als je hobby's hebt, muziek maken, ik noem maar wat, dat zou je daar doen. En dan kan je daar nog veel beter dan hier. Als je houdt van handwerken, dat doe je daar. Als je dieren wil verzorgen, dat is daar allemaal. Als je voedsel verbouwt, dat kan je doen. Je kan er kanoën, je kan er fietsen, je kan er voetballen, maar dan zonder het boegeroep en de overtredingen. Je hebt volmaakte gaven en talenten. Wat heb je altijd al willen doen? Er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb altijd al wel willen leren piano te spelen. Ben ik nooit aan toegekomen in mijn leven. Nou, daar heb je straks alle tijd voor. Reizen door de nieuwe schepping, hoe geweldig moet dat zijn? Prachtige dingen zien, want die hele schepping is straks vernieuwd. Het is echt geen saaie bedoeling. Het moet er heerlijk zijn, boven wat wij kunnen bidden of bedenken. Want 1 Korinther 2 zegt, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat er in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Dat ligt klaar. Wie denkt dat het een saaie bedoeling is, moet echt beter zijn Bijbel gaan lezen. En dat op zich in laten werken. Gemeente, dit is een troost. Schildert de Bijbel ons niet een geweldige hoop, een geweldige toekomst? En dit mogen we elke zondag belijden. Dat we een wereld verwachten waarin niemand meer sterft en waar geen dier met uitsterven bedreigd wordt. Hebt u in de gaten wat u elke zondag belijdt? Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Ik geloof in het eeuwige leven. We zeggen daarmee niet alleen mijn ziel is gered, vergeving van zonde. Nee, ook mijn lichaam is gered. En dat zal straks gered worden. Dat lichaam wat nu ziek, zwak, misselijk is, afgetakeld en pijn heeft. Dat is maar voor even. Maar straks geniet ik van een verheerlijkt lichaam. En dan ben ik voor eeuwig bij mijn zaligmaker, Jezus Christus. En ik mag hem volgen aan deze zijde van het eeuwige leven. Ik mag hem volgen straks het graf in. Door de dood heen. Om daarna het eeuwige leven ook in mijn lichaam te ervaren. En met hem in het paradijs te zijn. Als je daarover nadenkt, stem je dan niet in met heel je hart, met dat antwoord 58. Ik voel nu al het begin van die eeuwige vreugde in mijn hart. Want ik heb deel aan die volledige zaligheid die niemand heeft kunnen bedenken. Die niemand heeft kunnen zien, die niemand heeft kunnen horen. En vanwege die vreugde zal ik God eeuwig eren. En daar begin ik vandaag al mee. Halleluja. Amen. Laten we ons hoofden buigen in gebed. Heren, wat zijn we rijk. Het zijn de kortste artikelen van de geloofsbelijdenis die al eeuwen met de kerk meegaan. En die we ons ook vanavond weer opnieuw mochten toe-eigenen. Heer Jezus, u schildert het ons voor ogen. In die paar woorden. Die u zei aan die tegen die moordenaar aan het kruis. Vandaag zal je met mij in het paradijs zijn. Als we daarover nadenken, heren, dan gaat er een wereld voor ons open. Ja, dan gaat uw nieuwe wereld, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde voor ons open. Ach, heren, vergeef ons als we er vaak maar zo karig over denken. Als onze voorstellingen de voorstellingen zijn die gewoon van onze gedachten komen. Hoe het daar zal zijn. Alsof het daar een eeuwendurende kerkdienst zal zijn. Ja, het zal een eredienst zijn. Maar we zullen u eren met alles wat in ons is. Met heel ons hart, met heel onze ziel. Met heel ons verstand. Met al onze krachten. En we zullen het goed hebben. O Heere, mag dat met ons meegaan. Juist ook als we nu de aftakeling van ons lichaam zien. Als we nu zien dat het alleen maar slechter gaat. Als we nu, bij wijze van spreken, voor ons gevoel al met één been in het graf staan. Heren, dan mag die vreugde met ons meegaan. En dan zegt de psalmist, mijn vlees, mijn lichaam zal in de grafkuil zeker wonen. Ja, dan heb ik nog die zekerheid in de grafkuil dat dit lichaam van mij wordt vernieuwd. O, wat heerlijk moet dat zijn, heren, op die dag. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als u terugkomt en de graven opengaan. En de verheerlijkte mensheid op zal staan en met naar u toe zal komen, Heer Jezus, om u binnen te halen. Zoals een volk zijn koning binnenhaalt en welkom heet. Heer, daar leven we naartoe, daar zien we naar uit en daaraan bidden we u voor. En gaat u zo mee met ons deze nieuwe week in, met alles wat in de agenda staat en wat er niet in staat. U weet alle dingen. Wij vertrouwen onszelf met lichaam en ziel aan u toe, Heer Jezus. Amen. Ons slotlied is Psalm 68 vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. 68 vers 10.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.